Ja, goedemorgen allemaal. Dankjewel, Kees. Fijn dat je me uitgenodigd hebt. Ja, het is Kees zijn schuld dat ik hier ben. Kees nodig de sprekers uit. Dus, maar goed, er viel een spreker uit. Dus ik kan me voorstellen dat jij dan zegt van fijn dat je er bent. Want ja, dan zit je toch even met een probleem als er opeens iemand... preek lezen. Ja, maar ik ga de preek lezen. Goed, vanochtend. Ja, thema voor vanochtend. Marja die vroeg, heb je een thema? Ja, ik heb eigenlijk nooit een thema van een dienst. Dus dan moet je gaan denken, oké, maar heer, wat is dan het thema van deze dienst? En nou ja, al door de voorbereidingen heen kwam ik aan dit thema. Het is een hele zin geworden. Gods trouw, wanneer ik het vertrouwen in hem kwijt ben. Gods trouw, wanneer ik het vertrouwen in hem kwijt ben. En we zitten in de lijdenstijd en aan de hand van wat op een donderdagavond, de laatste donderdag die de Heer op aarde was, gebeurde, dat hij met zijn leerlingen de Pesachmaaltijd, wat wij dan het avondmaal noemen, hield. En alle gebeurtenissen van die donderdagavond, daar wil ik bij stilstaan en dan uitkomen op dit thema. Ja, dus we gaan met elkaar kijken, oké, maar wat gebeurde er nu op die donderdagavond? En dan gaan we even naar de volgende dia. Oh, dat moet ik zelf doen. Ik wou zeggen, Jan, kom op met die volgende dia, maar... Oké. Ik heb hier een plaatje van Jeruzalem en de bergen daaromheen. En we zien daar Jeruzalem en de laatste donderdag dat de Heer Jezus op aarde is en hij die Pesachmaaltijd met zijn discipelen houdt. Dan doet hij dat binnen de muren van Jeruzalem. En na de Pesachmaaltijd, wanneer ze die gehad hebben, dan gaan ze buiten Jeruzalem. Hè, dan verlaten ze de stad en dan gaan ze de Kidronvallei door en dan gaan ze naar de Olijfberg. Mount, het is een Engels plaatje, Mount of Olives, de Olijfberg. En daar heel bijzonder in de Hof van Gethsemane, daar vindt een groot gedeelte van die donderdagavond plaats. Dus even voor je begrip een beetje, oké, hoe zat dat nou? Ik ben een beetje een beelddenker, dus ik vind dat het prettig om ergens een plaatje bij te hebben. Oké, maar wat gebeurde er dan ook? Waar ging de Heer naartoe op die donderdagavond? En in het plaatje, dat is wel aardig, dan zie je ook nog twee andere plaatsen liggen. Betfage en Betanië. En zo twee plaatsen die in die laatste lijdensweek van de Heer vaak genoemd worden. Betanië, de plaats waar Lazarus, Maria en Martha woonden. Nou, vrij dichtbij Jeruzalem en waarschijnlijk heeft de Heer daar ook wel overnacht in die laatste week. Nou, de vier evangelieschrijvers die schrijven over wat op die donderdagavond gebeurt. En Marcus, we gaan vanuit Marcus lezen straks, die doet het heel beknopt. Als je een wat uitvoerige weergave wil hebben van alles wat de Heer Jezus op de weg van de plek waar hij die maaltijd gevierd heeft met de discipelen naar de Olijfberg, wat hij allemaal met hem besproken heeft, dan kan je bijvoorbeeld ook eens kijken in Johannes, want hoofdstuk 14 tot en met hoofdstuk 17 gaat daar over het gesprek wat de Heer voert tijdens die wandeling naar de Olijfberg toe. En als je dan in Marcus gaat kijken, dan zeg je ook, want dat is een veel beknoptere samenvatting eigenlijk van weergave van wat de Heer daar besproken heeft. Ja, zo mocht elke evangelist de dingen die hij belangrijk vond voor zijn lezers weergeven in het evangelie. Nou, wij gaan lezen vanuit Marcus. Marcus 14, vers 26 tot en met 50. En dan zien we daar een beetje wat er op die donderdagavond plaatsvindt. Nou, Jan moet dan even, normaal zet ik de schriftlezing in de PowerPoint, dus had ik gewoon door kunnen klikken. Maar omdat het best wel een vrij groot gedeelte is, dacht ik van nou, misschien dat Jan het op deze manier kan projecteren. Maar fijn als je eigen Bijbel bij je hebt, dan kan je daarin meelezen. Marcus 14 vanaf vers 26. Net daarvoor heeft de Heer de Pesachmaaltijd gevierd met zijn discipelen. En dan schrijft Marcus in vers 26. Nadat ze de lofzang hadden gezongen, dat deden ze na de Pesachmaaltijd, dan werden de psalm 113 tot en met 118 gezongen. Dat is dan de lofzang. Nadat ze dat gedaan hadden, vertrokken ze naar de Olijfberg. Jezus zei tegen hen, jullie zullen allemaal ten val komen. Want er staat geschreven, ik zal de herden doden. En de schapen zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Petrus zei tegen hem, misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet. Jezus antwoordde, ik verzeker je, juist jij zult me vannacht, nog voor de haan 2 maal gekraaid heeft, 3 maal verloochenen. Maar Petrus hield met grote stelligheid vol, al zou ik met u moeten sterven, ik zal u nooit verloochenen. En alle andere discipelen zeiden iets dergelijks. Ze kwamen bij een olijfgaard die Gethsemane heette. En hij zei tegen zijn leerlingen, blijven jullie hier zitten terwijl ik ga bidden. Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden en zei tegen hen, ik voel me dodelijk bedroefd, blijf hier waken. Hij liep nog een stukje verder en liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. Hij zei, Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus, Simon, slaap je? Kon je niet 1 uur waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Weer ging de Heer weg om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor. Toen hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen, want hun ogen vielen steeds dicht. En ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. Toen hij voor de 3de maal terugkwam, zei hij tegen hen, liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het is zover. Het ogenblik is gekomen waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die me uitlevert is al vlakbij. Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, 1 van de 12, in gezelschap van een met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hoge priesters, schriftgeleerden en oudsten waren gestuurd. Met hen had zijn verrader een teken afgesproken. Hij had gezegd, degene die ik kus, die is het. Neem hem gevangen en voer hem weg onder strenge bewaking. Toen hij eraan kwam, liep hij recht op Jezus af en zei, Rabbi, en kuste hem. Ze grepen hem vast en namen hem gevangen. Een van de omstanders trok een zwaard, ging de dienaar van de hoge priester te lijf en sloeg hem een oor af. Jezus zei tegen hem, u bent met zwaarden en knuppels erop uitgetrokken om mij te arresteren. Alsof ik een misdadiger ben. Dagelijks was ik bij jullie in de tempel om onderricht te geven. En toen hebben jullie me niet gevangen genomen. Maar dit gebeurt omdat de schriften in vervulling moeten gaan. Toen lieten allen hem in de steek en vluchtten weg. Tot zover de schriftlezing en de weergave volgens Marcus wat op die donderdagavond gebeurde. De Heer Jezus haalt in dat gedeelte wat hij tegen de discipelen zegt, haalt hij een tekst aan uit Zacharia. We hebben gelezen in vers 26, nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. En Jezus zei tegen hen, jullie zullen allemaal ten val komen, want er staat geschreven, ik zal de herden doden en de schapen zullen uiteengedreven worden. Wanneer we kijken naar de tijd waarin Zacharia leefde, kom ik straks even op die tekst uit Zacharia. Dan leefde Zacharia zo'n 500 jaar voor Christus. En Zacharia leefde na de Babylonische ballingschap. De Babylonische ballingschap, dat was een gevangenneming van het volk Israël, omdat het volk Israël andere goden had vereerd. En dat het volk Israël zich schuldig maakte aan het overtreden van de regels die God gegeven had. Aan Mozes had God verschillende regels gegeven. Wij kennen dan vooral de 10 geboden, maar heel veel regels waar het volk Israël zich aan moest houden. En die hadden ze overtreden. En tot God een paar keer gewaarschuwd door profeten van oké, maar als jullie dat nou blijven doen, als je andere goden blijft dienen, als je je niet houdt aan mijn regels, en dan zal ik jullie straffen. En God laat dan het Babylonische wereldrijk, en dat, je ziet daar Babylon en Susa, dat hoort dan bij het Babylonische wereldrijk, laat de koning van het Babylonische wereldrijk naar Jeruzalem gaan, naar het tweestammenrijk, en haalt daar mensen weg uit dat gebied, en brengt hen naar Babylon en naar Susa. Ja, dus die bevolking werd weggehaald, en werd verplaatst naar een ander gedeelte van het Babylonische Rijk. Je ziet daar wat wegen lopen, waar mogelijk die legers van Babel naar Jeruzalem, waar langs die legers van Babel naar Jeruzalem gegaan zijn, en waar langs dan die mensen vanuit Jeruzalem naar Babel, Babylon en Susa gebracht zijn. Nou, het Bijbelboek Esther vindt plaats in dat plaatsje Susa. He, dus als je denkt van nou, ik ga Esther lezen, dan heb je dat plaatje, he, nogmaals, ik ben een beelddenker, dan weet je een beetje waar speelde dat zich af. Niet alleen in welke tijd, maar waar speelde dat zich af. Daniel, die woonde ook in het plaatsje Susa. Nehemia woonde in het plaatsje Susa. Dat is allemaal 500 jaar voor Christus. En dan mogen die Joden die daar wonen, mogen op een bepaald moment mogen ze weer terug naar Israël. En als ze daar dan zo'n 20, 25 jaar weer terug zijn in Israël, hè, dan denk je oké, maar dat volk dat heeft geleerd van die straf. Ze gaan geen vreemde goden meer dienen. Ze gaan zich houden aan Gods regels. En dan toch blijkt dat anders te zijn. Ze gaan weer andere goden dienen. En ze vallen weer in dezelfde fout als voor de Babylonische ballingschap. En dan gaat Zacharia, die gaat dan spreken. Hè, namens God. En dan komen we bij de tekst die de Heer Jezus ook aanhaalt. En we lezen dan een gedeelte uit Zacharia 13 vers 7 tot en met 9. Ik zal even voor jou weg gaan kopen, maar lees ik het even vanaf van het scherm. Zwaard, ontwaak. Verhef je tegen mijn herder, tegen de man met wie ik mij verbonden heb, spreekt de Heer van de hemelse machten. Dood de herder, zodat de schapen verdwalen. Weerloos als ze zijn, zal ik ze treffen. In heel het land, spreekt de Heer, zal 2/3 worden uitgeroeid en omkomen. Slechts 1/3 deel zal worden gespaard. Dat deel zal ik louteren in het vuur. Ik zal hen smelten als zilver en zuiveren als goud. Zij zullen mijn naam aanroepen en ik zal antwoorden. Ik zal zeggen, dit is mijn volk. En zij zullen zeggen, de Heer is onze God. Dus de Heer Jezus haalt daar een tekst aan, hè, uit Zacharia 13. En die plaats je in de tijd waarin hij leefde. Maar het is wel goed om even te kijken. Oké, maar wat betekende die tekst nou 500 jaar daarvoor? Wat bedoelde Zacharia nou met die tekst? Nou, we hebben de context gezien waarin het volk zich bevond. Terug uit de ballingschap, maar ze gingen weer terug in het zondigen, in het vereren van afgoden en het negeren van Gods regels. En dan zegt de Heer, zwaard ontwaakt, verhef je tegen mijn heffer, tegen mijn herder, tegen de man met wie ik mij verbonden heb. De Heer die kondigt hier weer een oordeel aan. Hij zal iemand die het zwaard heeft, het gaat natuurlijk niet om letterlijk om een zwaard, maar het gaat om een koning van een volk, die de Heer gaat gebruiken om Israël weer te straffen. Maar het aparte is dat de Heere God niet in de eerste plaats het volk straft, wat in zonde geleefd heeft, maar juist de herder van dat volk. De koning van dat volk. Een koning die door de Heere God aangesteld is. En waarmee de Heere God een hele nauwe relatie had. Want diegene die het zwaard heeft, die moet dan in actie komen en die moet zich verheffen tegen mijn herder. Tegen een koning die de Heere God aangesteld heeft. Tegen de man met wie ik mij verbonden heb, met wie de Heere God een hele intieme relatie had. Misschien moet je denken aan een soort type koning zoals David. David ook aangesteld door de Heere God als koning van Israël, met wie de Heer een hele intieme relatie had. En zo'n koning zal in de toekomst leven en dan zal een andere koning van een ander volk, die zal die koning vermoorden. Dood de herder, zodat de schapen verdwalen. En als de, zoals schapen zonder herder zijn, alle kanten op gaan lopen, dat ze niet bij elkaar gehouden worden. Ja, zo zal het ook met het volk Israël gebeuren. Dat ze weerloos zijn. En als ze weerloos zijn, dan zal ik, zegt de Heer God, ik zal ze straffen. Ik zal ze treffen. En dan wordt er 2/3 van de inwoners, die worden gedood. En dan blijft er 1/3 over. En dat zal de Heer dan ook weer zuiveren, zodat er een overblijfsel is, wat de Heer volkomen toegewijd is. Dus de Heer spreekt hier met Zacharia over de toekomst. Dat de Heer een keer een vreemde koning zal gebruiken om het volk Israël weer bij hem terug te brengen. En weer toegewijd te maken aan hem. Nou, die tekst, die gebruikt de Heer Jezus, vers 7. Alleen zit er veel overeenkomst in, maar er zit ook een heel klein verschil in, maar wat ook niet onbelangrijk is. De Heer haalt die tekst aan en in die tekst, in Zacharia, dan zegt de Heer God, zwaard ontwaak, verhef je tegen mijn herder, tegen de man met wie ik mij verbonden heb. Maar de Heer Jezus die zegt dat God, ik zal de herder doden en de schapen zullen uiteengedreven worden. Wat de Heer nu doet, is die tekst van Zacharia pakken en eigenlijk voorzegt wat er op korte tijd daarna zal gebeuren. De Heere God zal de herder, en de herder is in dit geval de Heer Jezus. De schapen, dat zijn de discipelen. En de Heere God zal de herder doden. En de Heer Jezus staat op het punt om overgeleverd te worden, om gevangen genomen te worden, om een dag later veroordeeld te worden en aan de dood, aan het kruis, de doodstraf te krijgen. Dus binnen 1,5 dag gaat hier gebeuren wat de Heer Jezus hiervoor zegt. God, die zal de herder doden, de Heere God zal de Heer Jezus doden. Dus het is niet Judas die ervoor gezorgd heeft dat de Heer Jezus gevangen genomen werd en gekruisigd werd. Het waren niet de Joodse leiders die zo'n hekel aan de Heer Jezus hadden dat ze hem opgepakt hebben en gekruisigd hebben. Het was niet de keizer van Rome die dacht van ik wil een beetje rust houden in die provincie Israël in Palestina. Dus we moeten die oproeikraaien, Jezus moeten we kruisigen. Nee, het is God. Gods plan wordt hier uitgevoerd. Gods liefde voor de mensheid, dat zijn zoon, de Heer Jezus Christus, aan het kruis moest sterven, moest op dat moment in vervulling gaan. Moest uitgevoerd worden. En dat was niet iets wat opgekomen was toen de mens op aarde was. Maar het is een plan van de Heere God. Een plan wat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest hadden al voor dat de schepping er was. Ik heb hier een tekst uit 1 Petrus. Die tekst komt uit de basisbijbel. Dus die zal in jullie bijbel heel anders staan dan hier verwoord is. En zegt Petrus aan de lezers aan wie hij schrijft. Jullie noemen God jullie vader. En jullie weten dat hij eerlijk oordeelt over alle mensen. Daarom moeten jullie eerbied voor hem hebben, zolang jullie als vreemdeling op aarde leven. Vroeger was jullie leven zinloos. Want net als jullie voorouders vereerden jullie goden die niet bestaan. God heeft jullie daarvan bevrijd. Hij betaalde daar een hoge prijs voor, die meer waard was dan zilver of goud. Want hij liet zijn onschuldige zoon sterven aan het kruis. Christus stierf voor jullie, net zoals een lam dat geofferd wordt. En ik heb het even rood gemaakt. Al voor dat hij de wereld maakte, had hij, de Heere God, Christus daarvoor uitgekozen. En nu, aan het einde van de tijd, heeft hij hem gestuurd om jullie te redden. Wat er gebeurt op Goede Vrijdag, waar we aan Goede Vrijdag aan denken, dat is dat God al voor de grondlegging van de wereld, al voordat hij het heelal, de aarde, het leven op de aarde gemaakt heeft, besloten had dat er een moment in de tijd zou komen dat zijn zoon, de Heer Jezus Christus, voor onze zonde aan het kruis zal gaan. Dus het is niet iets wat andere mensen bedacht hebben van laten we maar pakken. Nee, God heeft hier de regie. En vanuit het Oude Testament, die tekst uit Zacharia, en wat de Heer Jezus hier zegt en wat Petrus zegt, hè, dat laat duidelijk zien dat de Heer God de regie heeft over wat daar gebeurt. Dus de Heer Jezus zegt tegen de discipelen, jullie zullen allemaal ten val komen, jullie zullen allemaal mij in de steek laten, jullie zullen allemaal aan mij twijfelen en mij gaan verlaten. Want er staat geschreven, ik zal de herden doden en de schapen zullen uiteengedreven worden. En dat gebeurde ook. Een paar uur later verlieten de discipelen de Heer Jezus en lieten hem alleen. En ze gingen allemaal zijn weegs. Zoals schapen uiteengedreven worden, zo werden een paar uur nadat de Heer Jezus dit gezegd had, de discipelen uit elkaar gedreven. Maar, zegt de Heer erbij, want hij gaat dan verder naar dat citaat uit Zacharia. Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Dus waar in Zacharia stond dat de Heer de schapen zou doden, zegt de Heer hier, ik zal jullie weer bijeen verzamelen. We zullen elkaar weer ontmoeten. In Galilea. Nou, in Galilea is ook weer een wonder van Gods, van de liefde van de Heer Jezus, dat hij juist Galilea daaruit pikt om daar de discipelen te ontmoeten. Van de discipelen kwamen daar vandaan. In hun vertrouwde omgeving ging de Heer hen weer ontmoeten. Dat was een verzegging. En de Heer had hier ook weer de leiding in. Ik zal jullie voorgaan, dat betekent niet, ik ben er eerder dan jullie en jullie zullen na mij komen. Maar ik zal het zo leiden dat ik jullie in Galilea zal ontmoeten. Ja, en dan is het wel opmerkelijk, vind ik dan opmerkelijk, hè, toen ik erover nadacht, dat eigenlijk de discipelen niet reageren op wat de Heer Jezus zegt over die tekst uit Zacharia. De Heer geeft eigenlijk aan dat hij gedood zal worden. En dat daardoor de discipelen in feite schapen zonder herder zijn. En uiteengedreven zullen worden. Hij zegt ook dat hij ze weer ontmoeten zal. En de discipelen reageren eigenlijk er helemaal niet op. Het enige wat ze zeggen is, en Petrus verwoordt dat dan, dat hij helemaal niet de Heer Jezus zal verlaten. Vers 29, Marcus 14, vers 29. Petrus zei tegen hem, misschien zal iedereen ten val komen. Misschien zal iedereen het geloven u verliezen. Misschien zal iedereen u verlaten. Maar ik niet. En dat dachten de andere discipelen ook. Petrus verwoordt hier eigenlijk wat de rest ook zei. Of Marcus verwoordt hier wat Petrus zei. Maar de andere discipelen hebben ook zoiets dergelijks gezegd. Ja, hij denkt alleen, hij denkt niet wat de Heer te wachten staat.
Nee, maar hij reageert vanuit
het vlees. Ja, hij reageert we hebben het gezongen, een van de eerste liederen die we zongen. Het diepste van mijn hart, Heer, u kent het diepste van mijn hart. Nou, dit komt uit het diepste van Peters hart. Maar ja, ik ga de rest maar u verlaten, maar ik ga dat zeker niet doen. Dat was goed, misschien goed bedoeld, was misschien een stukje zelfoverschatting. Maar de Heer zegt dan, ik verzeker je, Petrus, juist jij zult me vannacht, nog voor de haan 2 maal gekraaid heeft, 3 maal verloochenen. Petrus die, het was misschien goed bedoeld van hem, het kwam uit zijn, hij wilde de Heer niet verlaten, maar hij overschatte daarin wel behoorlijk zichzelf. En de Heer die zegt dan dat Petrus hem wel heel duidelijk zal verlaten. Dat hij niet alleen hem zal verlaten, maar dat hij ook nog zou ontkennen dat hij de Heer Jezus kende. Als hij later gevraagd wordt van, hoor jij ook niet bij die Jezus? En dan zegt hij, dan negeert hij Jezus niet, hij negeert ook de vraagsteller niet, maar hij ontkent dat hij de Heer Jezus kent. Dat hij bij Jezus hoorde, dat hij 1 van de 12 was, dat hij Jezus volgde. En als de Heer Jezus dan zegt van jij zal mij verloochenen, jij zal mij mijn bestaan, onze relatie ontkennen. En dan gaat Petrus nog even een stapje erbovenop doen in vers 31. Maar Petrus hield met grote stelligheid vol: al moet ik, al zou ik met u moeten sterven, ik zal u nooit verloochenen. En ik denk dat Petrus daar wel een hele stap, grote stap te ver ging. Hè? Want hij wist niet wat de Heer mee ging maken de komende uren. En de Heer wist dat wel. En dan gaan ze naar Gethsemane toe. En dan ja, zien we dan wat de Heer gekost heeft om voor onze zonde aan het kruis te gaan. Hij had het afgesproken met de Vader, voor de grondlegging der wereld, voor het ontstaan van het heelal, de aarde en het leven op de aarde. Had hij dat afgesproken. Maar nu het zover is, ja, dan overvalt het hem. En als mens, ja, heeft hij daar verdriet over, heeft hij er pijn over, wordt hij angstig. We hebben het gezongen over die angst. Nou, de Heer was vol van angst op dat moment. En hij zegt dan tegen de discipelen van, oké, laten we naar Gethsemane gaan en blijf met mij waken terwijl ik ga bidden. En de discipelen, hoe goed hun bedoelingen ook waren, door alle emoties die er die dag hebben plaatsgevonden, vallen in slaap. En ze hadden grote woorden van: Heer, ik zal u niet verlaten, ik zal bij u blijven. Dat hadden ze allemaal, niet alleen Petrus. Maar als de Heer vraagt om met hen te waken, helemaal niet zoveel vraagt hij daar. Dan lukt het hen niet, omdat ze ja, mensen zijn. En dat ze vermoeid zijn. En dat ze ja, dan in slaap vallen, terwijl de Heer aan het strijden is in die hof van Gethsemane. Tot drie keer toe. In vers 43, er komen we nog een discipel tegen, Judas. De Heer Jezus, die zegt dan dat hij overgeleverd zal worden, en dan in vers 43, nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan. Een van de 12. De Heer Jezus had gezegd: jullie zullen het vertrouwen in mij verliezen. Jullie zullen mij in de steek laten. En Judas was ook het vertrouwen in de Heer verloren. Wat precies de reden is dat Judas de Heer overgeleverd heeft aan de Joodse leiders, dat is in ieder geval mij niet bekend. Er was een reden dat Judas op een bepaald moment gedacht heeft van: oké, maar dit is nou niet de Messias die ik verwachtte. En omdat de Heer Jezus niet de Messias was die hij verwachtte, was de Heer Jezus in zijn ogen een valse Messias. En daarom is hij naar de Joodse leiders gegaan en gezegd: jullie moeten die valse Messias, moeten jullie oppakken. Hij had geen vertrouwen meer in wat hij zag bij de Heer Jezus, dat de Heer Jezus de ware Messias was. Opmerkelijk vond ik wel, of vind ik nog steeds, dat er wel staat Judas, een van de 12. Het was niet een deserteur, het was niet iemand die weggelopen was, hoewel hij bij de maaltijd weggelopen was, om te gaan doen wat hij in zijn hoofd had, wat hij afgesproken was met de Joodse leiders. Ja, zegt Marcus, hij is nog steeds een van de 12. Hij wordt nog steeds tot de 12 discipelen van de Heer Jezus gerekend. Maar ook Judas heeft de Heer Jezus in de steek gelaten. En als we dan kijken naar die geschiedenis, dan kan je kijken, oké, het is geschiedenis. Marcus geeft het weer zoals het gebeurd is. Aan de andere kant wilde Marcus ook iets leren aan degene die dit later zouden lezen. En een van de dingen die je eruit kan leren is dat de Heere God volledig de leiding had in daar, wat er daar gebeurde. Het overviel de Heer Jezus niet. Het paste in het plan van de Heere God. Ook de Heer Jezus die zei van: ik zal jullie ontmoeten in Galilea, had alles te maken met dat hij de leiding had. Hij wist dat hij op zou staan uit de doden. Hij wist dat hij weer verder ging met de discipelen die hem in de steek lieten. Nou, ik heb ook nagedacht van: oké, kan ik me dat indenken, wat dat betekent? Dat je tegen iemand zegt: nou, we zullen elkaar weer zien. Je maakt met iemand een afspraak. En je weet dat die je in de steek zal laten. In die tussenliggende tijd. Je weet dat hij zal ontkennen. Dat er iemand is die zal ontkennen dat hij jou kent. Dat je een goede vriendschappelijke relatie met iemand hebt. Dat je weet dat ze in slaap vallen terwijl jij aan het strijden bent. En toch zegt de Heer, ik zal jullie zien in Galilea. He, ondanks het ontbreken aan vertrouwen wat de discipelen hadden, ging de Heer Jezus met hen verder. En de Heer Jezus streed daar als mens. En dat is natuurlijk ook wat, he, dat je als mens zei, niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. En hij is daarin natuurlijk ook een voorbeeld voor heel veel gelovigen, juist ook in die tijd geweest. Hè, die opgepakt werden omdat ze in de Heer Jezus geloofden en de doodstraf zouden krijgen. Maar hij is daarin ook een voorbeeld voor ons. Hè, dat wij ook onthouden dat het niet altijd gaat zoals wij willen. Maar dat ook Gods wil in ons leven zal geschieden. En misschien als je dat... We lezen dat gedeelte nu natuurlijk tijdens deze dienst. Maar misschien dat je thuis nog eens na gaat lezen en erover na gaat denken. Dat je dan, zoals de discipelen later, zich gingen schamen over de dingen die ze gezegd hebben. De dingen die gebeurd zijn. Dat God, ondanks dat de Heer Jezus, ondanks dat alles toch trouw gebleven is. En misschien dat je in de reactie van Petrus, in de reactie van de andere discipelen, in de reactie van Judas, iets herkent dat je zelf in het diepst, dat je zelf in het diepst van je hart ook wel hebt. Dat je in gedachten de Heer iets beloofd hebt wat je nooit nagekomen bent. En dat je daarvoor schaamt. En zoals Petrus zich natuurlijk ook geschaamd heeft over wat hij gezegd heeft, geschaamd heeft over wat hij gedaan heeft later. Dat hij ook zei, ja, ik ben eigenlijk uw liefde niet meer waard, maar hè, de Heer die wil dan toch weer met hem verder gaan. Dat je ook die schaamte hebt over bepaalde gedachten die je gehad hebt en beloftes die je gedaan hebt en die je niet waar gemaakt hebt. Of dat je bepaalde dingen niet meer wil doen in je leven en dat je zegt, Heer, ik ga het zeker niet meer doen, ik ga het echt niet meer doen. Ja, maar toch val je weer in diezelfde fout. Omdat het in het diepst van je hart, ja, er dingen leven, ja, die tegen Gods wil ingaan. Of dat je het vertrouwen in God bent kwijtgeraakt. Omdat je dacht van, Heer, het kan niet zo zijn dat u dit laat gebeuren in mijn leven. Of het kan niet zo zijn dat u dit laat gebeuren in het leven van iemand anders. En je raakt het vertrouwen in de Heere God kwijt. En dan mag je weten dat als wij dat vertrouwen kwijt zijn, dat de Heer altijd trouw blijft. Paulus zal het later ook zeggen, ook schrijven aan de Romeinen, de gelovigen in Rome. En hij heeft dan een hele toespraak gehouden en dan zegt hij, wat moeten wij hier verder over zeggen? Romeinen 8, vers 31. Nou, dat zou ook nu kunnen gelden. Hè? Wat moeten we hier nou nog verder over zeggen? Als we denken aan onze schaamte, als we denken aan onze tekortkomingen. Als we denken aan onze ontrouw ten opzichte van de Heere God. Wat moeten wij hierover zeggen? Dan zegt Paulus tegen de Romeinen, als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen? En dan heb ik het even bijgezet, ons, het gaat over ons, wij zijn Gods uitverkorenen, aanklagen. God zelf spreekt ons vrij. Wie zal ons veroordelen? Ga je zelf veroordelen? Laten we ons veroordelen door anderen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Neemt het voor ons op. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard, of de schaamte die we hebben. Het staat niet in de tekst, maar heb ik er even voor deze dienst bijgezet. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Onze schaamte over dingen die we beloofd hebben, die we niet gedaan hebben. Dingen die we gezegd hebben. Harde woorden die we gezegd hebben. Er staat geschreven. Om u worden wij dag na dag gedood of afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft lief gehad. Die ons lief heeft. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er maar ook in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft, in Christus Jezus. En vandaar het thema voor deze dienst. God is trouw. Ook wanneer ik het vertrouwen in hem kwijt ben. Ook wanneer ik me schaam voor mijn gedachten. Ook wanneer ik me schaam voor de dingen die ik niet nagekomen ben. God is trouw. Amen.